1 Korinthe 6. Paulus heeft het hier over gelovigen die rechtszaken hebben tegen elkaar. Hij zegt, en dat tegenover ongelovigen, en hij noemt ze zelfs onrechtvaardigen. Dat wil zeggen, hij maakt onderscheid tussen christenen en de ongelovige wereld. Hij zegt, wij horen geen rechtszaken tegen elkaar te hebben in de eerste plaats niet. En zeker niet uitgevochten in de wereld. En natuurlijk vindt hij dat een slecht getuigenis. En hij zegt, weet je niet dat we de wereld zullen oordelen? Hij zegt niet veroordelen, maar oordelen. Het veroordelen komt aan de Heer Jezus en aan God toe natuurlijk. En hij zegt dan, als dan de wereld door ons geoordeeld wordt, zijn jullie dan niet in staat om kleine dingetjes te regelen? En dan gaat hij verder. Weten jullie niet dat we engelen zullen oordelen? Waarom dan niet de dingen van het leven? En met engelen bedoelt hij hier waarschijnlijk gevallen engelen mee. We zullen dus eens zoveel wijsheid en inzicht krijgen dat we engelen kunnen beoordelen en oordelen zelfs. Als we geschillen hebben wat de dingen van het leven betreft, zegt hij, waarom zou je dan niet de ongeachte in de gemeente aanstellen om een rechtspraak te doen? En dan zegt hij in vers 5, dit zeg ik tot jullie schande, tot jullie schaamte. En dan vraagt hij, is er dan geen wijze onder jullie die onderscheid zal kunnen maken, recht zal kunnen spreken tussen broeders? En dan herhaalt hij waar hij mee begonnen is, een broeder voert een rechtszaak met een broeder. En dit ten over ongelovigen. En dan zegt hij in vers 7, dit is eigenlijk al helemaal een verlies voor jullie. Het is sowieso een verlies dat jullie rechtszaken hebben. Waarom leid je liever geen onrecht, zoals de Heer Jezus dat deed, vroeg ik eraan toe? Waarom word je niet liever bestolen, zegt hij zelfs. Maar jullie zijn het zelf die bestelen en die onrecht doen aan anderen. En dat broeders. Dan gaat hij verder met dat onrechtvaardigen het koninkrijk niet zullen beërven. En ik denk waar hij hierop doelt, is dat hoewel je gered bent voor de eeuwigheid, je duizendjarig rijk kan mislopen. En er zijn inderdaad gelovigen, zoals Simpson, die hoereerders zijn. En er zijn er die afgodendieners zijn en overspelers. Hij heeft het ook over lesbische en homo's, die stelletjes vormen, waarvan in het Grieks de ene Malakos wordt genoemd, die het vrouwtje speelt, en de ander heet Arsenokoitai. Iemand die met mannen ligt, en dat is het mannetjeshomo, om het zo maar eens te zeggen. En dan zegt hij, nog dieven, nog hebzuchtigen, nog alcoholisten, nog roddelaars of die mensen smaden, nog oplichters zullen het koninkrijk Gods beërven. En daar doelt hij natuurlijk ook op de ongelovigen mee die nooit tot bekering zijn gekomen. Maar ik denk dat hij het ook over gelovigen heeft die deze barre dingen doen. En die zullen het koninkrijk mislopen hoewel ze voor de eeuwigheid gered zijn. En sommige van deze, dat waren jullie. Maar ge zijt afgewassen of hebt u laten afwassen. Ge zijt gereinigd, ge zijt rechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en in de geest van onze God. En dan zegt hij iets heel vreemds, tenminste dat komt mij als vreemd over. Mij is alles toegestaan. Maar daar bedoelt hij natuurlijk niet de zonde mee. Maar alles is niet nuttig. Maar ik zal niet onder de macht van iets komen. Als je dus verslaafd bent, het zij roken, het zij drinken, het zij chocola, dat is niet goed. We horen niet onder de macht van iets te komen. En dan zegt hij dat het voedsel voor de buik is, de buik voor het voedsel. En beide het voedsel en de buik zal teniet gedaan worden. Toch beweer ik dat er in de eeuwigheid eten zal zijn en dat er toch een soort dat het toch mogelijk zal zijn dat we eten zullen kunnen verteren of verwerken of hoe dan ook het zal zijn. Maar in ieder geval in het opstandingslichaam, het verheerlijkte lichaam, zullen we geen buik hebben zoals we die nu hebben. En zal ook het eten anders zijn volgens deze tekst. En dan gaat hij verder, het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heer. En de Heer is voor het lichaam. Opeens heeft hij het over de hoererij. Schijnbaar was er onder de Korintiërs hoererij, sprake van hoererij. De Korintiërs, de stad Korinthe, had een hele slechte naam in de Griekse wereld. Er is zelfs een Grieks werkwoord van die tijd, Korinthisestai. Dat betekent leven als een Korintiër, dat wil zeggen hoeren en snoeren, kan je wel zeggen. En dan gaat hij verder, de Heer heeft ons opgewekt en zal ons ook opwekken door zijn macht. En dan legt hij uit dat onze lichamen zijn leden van Christus. Je zou ook kunnen zeggen van Christus lichaam. In Efeze legt hij uit dat de kerk, de bruid van de Heer Jezus, ook zijn lichaam is. En dan gaat hij verder over hoererij. Zal ik dan de leden van Christus nemen en leden van een hoer maken? Mogen dat niet geschieden, of het zij verre van ons. En dan legt hij uit, weet je niet dat hij die een hoer aanhangt, één lichaam er daar is. En dan haalt hij de huwelijksinstelling in uit Genesis 2, dus voor de zondeval. Want, zegt hij, die twee zullen één vlees zijn, tot één vlees zijn. Maar die de Heer aanhangt, is één geest met hem. Iemand heeft een keer aan mij gevraagd, als iemand met een hoer naar bed gaat, of ze dan voor het aangezicht van de Heer Jezus eigenlijk getrouwd zijn. Maar dat is niet waar. Het Nieuwe Testament maakt onderscheid tussen overspel, dus wanneer je getrouwd bent, en hoererij, wanneer je niet getrouwd bent. En als iemand die naar de hoeren gaat, die pleegt geen overspel, maar hoererij. En in vers 18 zegt hij, vliet dan de hoererij. Je moet ervan vluchten. Je moet je niet lekker maken door pornofilms, zelf niet door softporn. Vliet de hoererij. En dan gaat hij iets heel interessants en belangrijks zeggen en waarschuwend. Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam of gaat buiten het lichaam om. Maar hij die ontucht of hoererij pleegt, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Dus ja, ik begrijp dit zelf ook niet helemaal goed. Als je met een vrouw naar bed gaat, dan voel je met één vlees met haar en dat doe je met heel je lichaam. Schijnbaar zijn dronkenschap en overmatig roken niet zonde tegen je eigen lichaam. Alleen van hoererij wordt dat hier gezegd. En dat zijn toch op een of andere manier zonden die buiten je lichaam omgaan. En dan gaat hij verder, weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die gij van God hebt. En gij zijt niet van uzelf, want gij zijt gekocht door een prijs, of met een prijs. We zijn dus niet van onszelf. De Heer Jezus heeft ons door zijn dierbaar bloed gekocht, omdat hij voor ons gestorven is. We zijn slaven aan de Heer Jezus eigenlijk, maar dat is een eer. Het woord slaaf heeft bij ons een hele negatieve lading. Maar als je slaaf van de Heer Jezus bent, dan ben je vrij van de zonde. En als je slaaf van de zonde bent, legt die ergens uit, dan ben je vrij van God. En dat is iets heel verschrikkelijks, want dan behoor je tot het koninkrijk van de duisternis. En dan eindigt hij het hoofdstuk mee, eer dan God in uw lichaam. En het is heel interessant dat hij hier niet zegt in uw lichamen, in jullie lichamen, maar in jullie lichaam. Omdat we één lichaam vormen, het lichaam van de Heer Jezus. En dat was dan 1 Korinthe 6.